Ja, een heel goedemorgen. Ik weet niet of je mij kunt horen. Ja. Wij willen met elkaar nadenken over het Pinksterfeest. En ik wil u erop wijzen dat Pinkster niet nieuw was. Toen in Handelingen 2 dit gebeurde met de Joden die we daar tegenkomen. Het Wekenfeest, het Pinksterfeest, bestond natuurlijk al heel erg lang, al vanaf de tijd van Mozes. En ik wil vanmorgen eigenlijk het Pinksterfeest terugbrengen en weer verbinden met de bron waar het vandaan komt, namelijk met dat Joodse Pinksterfeest. En we zullen kijken naar de eenheid tussen wat wij noemen Oude Testament en Nieuwe Testament. En dan zullen we ook zien dat het feest van de geest is het feest van de wet. En dat klinkt misschien raar. Misschien heeft u dat nooit eerder gehoord. Maar het feest van de geest is toch echt het feest van de wet. En daarom gaan we met elkaar lezen in Exodus hoofdstuk 19. Exodus 19 vanaf vers 1. Exodus 19 vanaf vers 1, dat is de verbondssluiting op de Sinaï. Dat is het huwelijk tussen de Heere en zijn volk Israël. In de derde maand, op diezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. En Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God. En de Heere riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugelen gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: Zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek, opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: Ga naar het volk toe en heilig hen. Vandaag en morgen laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heer namelijk voor de ogen van heel Israël, van heel het volk, neerdalen op de berg Sinaï. En dan lezen we verder in vers 16. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren en een zeer sterk bazuingeschal, een zeer sterk geluid, zodat al het volk in het kamp dat in het kamp was beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. En de berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. En de rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. En Mozes sprak en God antwoordde hem met zijn stem. En toen daalde de Heere neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. En de Heere riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven. En dan ontvangt Mozes de wet van de Heere. En nogmaals, dit is het huwelijk. Dit is de verbondssluiting tussen de Heere en zijn volk Israël. waarbij de Heere tegen Israël zegt, ik heb u uitgekozen uit alle volkeren. En waarbij het volk Israël tegen de Heere zegt, ja Heere, wij willen u toebehoren en wij willen doen wat u van ons vraagt. Wij willen leven overeenkomstig dat huwelijksverbond dat u met ons sluit en dat wij met u sluiten. Dan lezen we een paar teksten uit Ezechiël. Ezechiël 1, vers 4 en vers 13. En Ezechiël 3, vers 12. Waar Ezechiël ook een visioen heeft van de verschijning van de Heere. En we lezen slechts een paar versen. Ezechiël 1, vers 4. En toen zag ik en zie een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal uit het midden van het vuur. Ezechiël 1, vers 13. Wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. Hoofdstuk 3, vers 12. Ezechiël 3, vers 12. Toen hief de geest mij op en ik hoorde achter mij een geluid van een groot gedreun. Geloofd zij de heerlijkheid van de Heere vanuit zijn plaats. De heerlijkheid van de Heere ook in Ezechiël 1 en Ezechiël 3. De aanwezigheid van de Heere wordt net als op de berg Sinaï, wordt geduid, wordt eigenlijk duidelijk door dat er vuur is en wind en geluid. We lezen in Ezechiël 36 over het nieuwe verbond. Je zou kunnen zeggen dat Exodus 19 en 20 is het verbond van de wet, wat ook het oude verbond is, maar dat oude verbond zal vernieuwd worden. Dat oude verbond zal uitmonden in het nieuwe verbond. Dat is niet een vervanging van het oude verbond, maar dat is een verinnerlijking van het oude verbond. Dat is niet de wet van tafelvegen, maar dat is dat de wet binnenin ons komt, dat de wet binnen in het hart van Israël ook komt. Het nieuwe verbond, Ezechiël 36, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden van al uw onreinheden, van al uw afgoden, stinkgoden zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven, daar hebben we de geest. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en ik zal u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest, dit is Pinkster, ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat u mijn dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht zult nemen en ze zult houden. De geest maakt dat het volk van God naar de wet, naar zijn verordeningen gaat leven. Hetzelfde vinden we in Jeremia 31, gaan we even terug, maar dit is de betere volgorde. Jeremia 31 natuurlijk, ook het nieuwe verbond, wat daar staat geprofeteerd door de profeet Jeremia, vanaf vers 31... waar we ook zien het verband tussen de geest en de wet. Zie, er komen dagen, Jeremia 31 vers 31, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep, om hen uit het land Egypte te leiden. Exodus 19, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Exodus 19, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun hart schrijven, ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. En nou lezen we met elkaar Handelingen 2. We hebben wat meer Bijbellezingen deze morgen, maar ik hoop dat u de verbanden gaat zien en dat u de eenheid van de hele Bijbel gaat zien. Handelingen 2. En dat is natuurlijk heel erg bekend. We hebben al gelezen uit Handelingen 2, maar nu helemaal het begin. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Het Pinksterfeest, het wekenfeest dat al vanaf Mozes bestond natuurlijk, waren zij alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag. En dat vulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Ik wil graag kort met u bidden voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, u die zich heeft geopenbaard aan uw volk Israël. En we danken u dat wij ook door Israël uw woord hebben ontvangen. We bidden u dat we vanmorgen Pinksteren mogen begrijpen wat het inhoudt. Wat het betekent dat u de geest heeft uitgestort. En dat er toen opnieuw vuur was. En wind. En geluid. Een hard geluid. En dat ze vervuld werden met uw geest. Heer, wilt u ons vanmorgen ook vullen met uw geest? En wilt u ons de bekwaamheid en het inzicht geven om te begrijpen? Geef ons oren om te horen en geef ons ogen om te zien en een hart om te begrijpen. Wilt u ook ons een hart van vlees geven in plaats van een hart van steen? Dat bidden we tot eer van uw naam. Amen. Het feest van de geest is het feest van de wet. Ik wil beginnen met een beeld, het beeld van de vlieger. Als een vlieger gebonden zit door middel van het touw aan degene die dat touw vasthoudt, dan kan die vlieger opstijgen. Maar zodra je het touwtje doorknipt en de vlieger vrij wordt, dan daalt hij neer naar beneden. En dan is er helemaal geen hoogte meer. Met andere woorden, de vrijheid zit hem niet in die vrijblijvendheid. Dat touwtje doorknippen, dat betekent helemaal niet vrijheid voor die vlieger, maar dat betekent het einde. En zo zien wij dat vrijheid zit in verbondenheid. Onze cultuur spreekt van vrijblijvendheid, van je wil vlieger zijn zonder touwtje. Onze cultuur spreekt van je moet doen wat je zelf denkt. Onze cultuur spreekt van ik maak mijn eigen wetten wel en ik bepaal zelf wel hoe ik zal leven. En die God heeft mij niks te zeggen. En ieder moet doen wat zijn eigen hart hem ingeeft of haar ingeeft. We leven in een tijd waarin mensen zich niet willen binden. Als er één ding is wat mensen vandaag de dag niet willen, dan is het zich committeren en zich binden en zich overgeven, zoals broeder Albert Jelle aan het begin heeft geduid, wat overgave is. Dat willen mensen niet vandaag de dag. En het gevolg is gevangenschap. Het gevolg is gebondenheid. Het gevolg is slavernij. Het gevolg is dat de vlieger naar beneden dwarrelt en dat het leven enorm in kwaliteit afneemt. Maar Israël was geroepen toen zij uit Egypte verlost werden, niet om vrijblijvend te gaan leven, niet om maar nu te gaan doen wat ze zelf wilden, niet om nu maar heer en meester van hun eigen leven te zijn, maar ze werden bevrijd uit de onderdrukking in Egypte om de Heere toe te behoren, om aan hem verbonden te zijn, om van hem te zijn, het volk waar de Heere mee trouwde. En als je trouwt, dan geef je je aan elkaar over. En het is juist in die verbondenheid aan de Heere, en dat geldt ook voor ons, je zou zelfs kunnen zeggen in de gebondenheid aan de Heere, maar ik vind het woord verbondenheid mooier. Het is vanuit die relatie met God, vanuit die toewijding uit God, vanuit die overgave aan God, dat de mens werkelijk vrij wordt. Er is een man die heeft daar het volgende over geschreven. Heel mooi, ik wil u dat voorlezen. Hij heeft dit geschreven. Pesach is het feest van de bevrijding van de dodelijke slavernij in Egypte. Daardoor is Pesach geworden tot het feest van de verwachting van nieuwe bevrijdingen en verlossingen. Pesach blijft echter altijd bevrijding van vijanden, van slavernij, van ballingschap, van ellende, van misère, zelfs bevrijding van de dood. Met bevrijding van is het doel van de bevrijding niet bereikt. Je bent pas werkelijk vrij als je het doel van je bevrijding hebt bereikt. Dus rijst de vraag waartoe je bent bevrijd. Iemand die na jaren gevangenschap vrijkomt, maar geen plaats heeft om heen te gaan, is niet echt vrij. Heb je wel eens gehoord van mensen die 20 jaar in de gevangenis zitten? Uit de gevangenis komen. Dan niet weten waar ze naartoe moeten en bij wie ze horen. En wie ze zullen dienen in het leven. En helemaal geen netwerk hebben en liever weer terug willen naar de gevangenis. Of zelfs een einde aan hun leven maken, omdat ze niet weten waartoe ze zijn bevrijd. Als een volk bevrijd wordt van dictatuur, dreigt er een machtsvacuüm. Als er niet voor een alternatief is gezorgd, blijft de volgende dictator klaar te staan. Het gaat om het doel van de bevrijding, het nieuwe leven, om dat te bereiken. Een oude Joodse wijsheid leert dat 1 nacht genoeg was om Israël uit de slavernij in Egypte te bevrijden, maar dat daarna 40 jaar nodig was om de slavernij uit Israël te verwijderen. Het eerste doel na de uittocht was het volk te brengen naar de berg Gods, om daar met God een verbond te sluiten. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb, wanneer u het volk uit Egypte hebt geleid en gij God zult dienen op deze berg. Pas als Israël God dient op die berg en het verbond gesloten is, is werkelijke bevrijding bereikt. Wat een mooie woorden. En dat geldt ook voor ons. Als we nadenken over Pesach, Pasen. En dus het wekenfeest is de afsluiting van Pesach. Even nog Israël, Pesach. 50 dagen later, trouwens chronologisch ook. 50 dagen na Exodus 12 is Exodus 19. Want het is halverwege de eerste maand dat ze wegtrekken. En het is aan het begin van de derde maand dat ze onderaan die berg staan. Maar Pesach heeft als doel om terecht te komen bij de berg. Bij Exodus 19. Daarom wordt ook Pinksteren, het wekenfeest, wordt genoemd de afsluiting van de Pesach. En zo geldt het ook voor ons. We hebben 50 dagen geleden hebben we Pasen gevierd. Maar Pasen heeft als doel dat wij de Heere gaan toebehoren. Pasen heeft als doel, het doel waarvoor Jezus stierf aan het kruis en opstond uit de dood, is dat wij de Heilige Geest ontvangen en dat wij daarmee ook gaan horen bij de bruid van Christus. Dat wij die liefdesrelatie met de Heere krijgen, dat we Hem gaan toebehoren, dat wij als die vlieger verbonden zijn aan de Heere die ons vasthoudt vanaf dat moment en dat we daardoor gaan vliegen en gaan zweven op de wind. Maar dat heeft alles te maken met die verbondenheid met de Heere. Het doel van Golgotha is Pinksteren. Nou, wat ik al zei, ik wil u proberen te laten zien vanmorgen hoezeer Exodus 19 en Handelingen 2 met elkaar te maken hebben. Otto de Bruyne heeft jarenlang geleden op de Pinksterconferentie, die ook nu weer plaatsvindt in Biddinghuis, en ik heb gisteren nog naar hem gekeken in een seminar wat ik zag op Family 7 met Otto de Bruyne. Maar hij zei, 20 jaar geleden zei Otto de Bruyne, elke gemeente zou eigenlijk op Pinkstermorgen de 10 geboden moeten lezen. Dan denkt hij, Vanmorgen is gezegd, niet meer onder de wet toch? Niet meer onder de wet? Ja, en toch? De oproep op Pinksteren was, wat is de oproep? Dat heb je ook gelezen, Albert Jelle. Bekeer je. Bekeer je van je zonde en laat je reinigen. En die bekering heeft toch te maken met terugkeer naar de wil van God, terugkeer naar de wet van God. Dus we kunnen toch niet zeggen dat als wij de geest ontvangen, dat we dan maar kunnen doen wat we willen. Nee, de geest, dat zegt Jeremia 31 ook, de geest legt de wet in ons hart. De geest maakt dat wij van harte van binnenuit, met onze verlangens, dat we dat gaan willen, Gods wil gaan doen. Dat is wat een persoonlijk Pinksteren inhoudt. Dan ontvang je de Heilige Geest, waardoor je heilig wil gaan leven. Die bekering is de oproep als gevolg van Christus is Here, Christus stierf voor onze zonden. Hij is opgestaan, hij is naar de hemel gevaren, hij doopt met de Heilige Geest. En de Heilige Geest is niet de geest van opwinding, het is niet de geest van enthousiasme, het is niet de geest van gaan trillen of vallen of huilen of wat dan ook. Het is niet de geest van lichamelijke manifestaties, het is niet de geest van ervaring, het is niet de geest van gevoelens zelfs. Maar de Heilige Geest is de Heilige Geest. Die de wet in ons hart legt, waardoor je van binnenuit ja zegt op de oproep dat je je werkelijk wil bekeren. Nou, wat is het bijzondere? Wat ik al zei, chronologisch klopt het helemaal. Er zit 50 dagen tussen Pesach en de wetgeving op de Sinaï. Laat me nog wat aan u voorlezen, zo mooi. Ik ga wat dieper vanmorgen, het is wat meer onderwijs en ik hoop dat u bij mij kunt blijven. Luister naar deze woorden over die telling. Hè. Het is het wekenfeest, 7 weken, maar het is ook 50 dagen, dat is wat Pentecost ook betekent. Pinksteren betekent letterlijk de 50ste dag. En in het Jodendom, daar is de telling, dat noemen ze de zogenaamde Omertelling. En dan staat hier geschreven, Israël een bruid die haast niet langer kan wachten. De Omertelling begint zo vroeg mogelijk, meteen na de afsluiting van de eerste feestdag van de Pesach, om 7 volle weken te kunnen tellen. En tijdens het Pesachfeest trekken de Joden van alle generaties, als het ware samen met hun voorouders uit Egypte weg. Dus Israël beleeft die uittocht uit Egypte elk jaar weer opnieuw. Ze zeggen niet van toen is Israël verlost en dat hebben zij meegemaakt. Maar Israël zegt wij zijn verlost en wij hebben dat meegemaakt. En elk jaar beleven we dat weer. Dus ze trekken weer weg uit Egypte in afwachting van het vreugdevolle moment dat ze hun bevrijder aan de voet van de Sinaï zullen ontmoeten. Ze zijn op weg gegaan om Gods verlossende woord in ontvangst te nemen. Luister naar deze woorden. Als een bruid die de dag van haar bruiloft nauwelijks kan afwachten, telt de gemeenschap de dagen af die haar nog scheiden van de ontmoeting met haar geliefde. Stel je voor een bruid die zegt, ik ga over 3 weken trouwen, nog 21 dagen. En je telt af, want je ziet er zo naar uit, dat je dan 1 mag worden met je man. En de bruidegom ziet er zo naar uit. Hij telt de dagen af. Ik heb straks over 2 weken een bruiloft. En dan mag ik weer meemaken dat een jonge man en een jonge vrouw ook voor Gods aangezicht elkaar trouw beloven. Daar zie je naar uit. En wat een moment dat je dan elkaar mag ontvangen uit Gods hand. Zo telde en telt Israël. De Joodse gemeenschap kan vanaf Pesach nauwelijks de dag afwachten dat de Eeuwige zijn bruid Israël aan de voet van de Sinaï de huwelijksakte zal aanbieden. Waarom verbindt de schrift de dag van Shavuot, dat is het wekenfeest, met een telling, hoewel dit niet gebeurt bij de andere feesten? Alleen in de richting, alleen op weg naar Pinkster wordt geteld. De reden is dat toen Israël werd aangekondigd dat het uit Egypte zou mogen vertrekken, hun ook werd aangekondigd dat ze in de toekomst 50 dagen na hun vertrek de Torah zouden ontvangen. Want er is gezegd, wanneer je het volk uit Egypte hebt doen wegtrekken, zullen jullie God op deze berg dienen. Na 50 dagen zullen ze God dienen, want dan zullen zij de Torah ontvangen. En Israël telt uit vurige liefde iedere dag en zegt, zie, de eerste dag is voorbij, de tweede dag is voorbij en zo gaat het alle dagen, want het lijkt in hun ogen een lange tijd vanwege hun grote liefde voor de zaak. Een bruiloft, een verbond en een wet. Dat hoort toch ook helemaal bij elkaar. Op de dag dat je trouwt, dan committeer je jezelf aan het leven op een bepaalde manier. Het huwelijksverbond staat voor dat je trouw bent aan je vrouw, aan je man. Zo, ik heb laatst gezegd, ik heb vorige week 4 lezingen gegeven over het huwelijk. En ik heb toen ook gezegd van, als je trouwt, als je op de dag dat je trouwt als man, sterf je aan een heleboel dingen. Het is onmogelijk als getrouwde man om nog een vriendschapsrelatie aan te gaan met een andere vrouw. In die zin, ik vind het onmogelijk als getrouwde man om van een andere vrouw te zeggen, zij is mijn vriendin, zonder dat dat ook een vriendin is van je vrouw. Wij hebben gezamenlijke vrienden, ik bedoel, wij zijn bevriend met echtparen. En van de vrouw van die echtparen waar wij mee bevriend zijn, kan ik ook zeggen, ja, zij is een vriendin van ons. Maar ik vind het niet kunnen om als getrouwde man te zeggen van, zij is mijn vriendin, terwijl dat niet de vriendin van mijn vrouw is. Je sterft aan die mogelijkheid. Daartoe ben je gestorven als getrouwde man. Het is toch overduidelijk dat bij het huwelijk een bepaalde manier van leven hoort. En als je niet op die manier gaat leven, dat het huwelijk dan kapot gaat. Het is toch overduidelijk dat juist die leefregels, die wetten, die bepalingen, die dingen die we in Gods woord horen, ook ten aanzien van het huwelijk bijvoorbeeld, dat die juist ertoe leiden dat de liefde opbloeit. Dat als je je op die manier gedraagt, als je op die manier de wet van God serieus neemt, dat je dan bent als die vlieger die aan dat touwtje gebonden is. En dat dan die vlieger gaat vliegen. Dus dat huwelijk tussen de Heere en zijn volk en het ontvangen van die wetten, het mag toch duidelijk zijn dat dat echt bij elkaar hoort. Bij de huwelijksrelatie horen de leefregels. En ik hoop dat u langzamerhand, het is een beetje moeilijk wat ik allemaal vertel vanmorgen, maar ik hoop dat u de rode lijn ziet en dat u gaat begrijpen hoe ongelooflijk mooi dit is. Wat gebeurde er in feite in Handelingen 2? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat huwelijk tussen de Heere en Israël door de uitstorting van de Heilige Geest weer goed werd. Dat het volk dat inderdaad, als je het hebt over een verkeerde uitleg van de wet, in vormendienst, in dode orthodoxie, in tradities, in uiterlijkheden terecht was gekomen, de wet alleen maar op stenen tafelen, alleen maar de wet als uiterlijke wetten en uiterlijke gehoorzaamheden, alleen maar de uiterlijkheden nogmaals, dat nu de geest de wet diep in het hart legde, Ezechiël 36, Jeremia 31, ik zal mijn geest geven en maken dat u naar mijn verordeningen zult wandelen. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal hun tot hun God zijn en zij zullen mij tot hun volk zijn. Nu werd door de Heilige Geest de wet in het hart geschreven bij de gelovige Israëlieten, bij de Joden die toen in Jezus geloofden en de geest ontvingen. Met andere woorden, het nieuwe verbond is een verdieping van het oude verbond. Het is een verinnerlijking van de wet. Het is de wedergeboorte waardoor het hart van steen wordt weggenomen en het hart van vlees daarvoor in de plaats komt. Je zou kunnen zeggen waardoor die liefdesrelatie met de Heer weer helemaal wordt hersteld. En mensen van binnenuit een verlangen krijgen om inderdaad als bruid van de Heer te gaan leven. Dat is Pinksteren. Dat is de betekenis van Pinksteren. Daarom is het zo mooi dat inderdaad de Israëlieten vragen aan hun eigen volksgenoten. Mooi hè, dat Israël, zelfs het Israël dat Jezus zo heeft verworpen. Want Petrus spreekt tot heel het huis van Israël. En Petrus zegt, jullie hebben hem afgewezen. Maar dat ditzelfde Israël dat Jezus heeft afgewezen, velen die dat hoorden op die dag tegen de apostelen zeiden, mannen broeders. Hier hebben we te maken met Joden die Jezus hadden leren kennen en in hem geloofden en nu de geest hadden ontvangen. En we hebben te maken met Israëlieten die dat nog niet hebben ontvangen. En die dan tegen hun eigen mannenbroeders zeggen, wat moeten wij doen? En het antwoord is, leef overeenkomstig je roeping. Leef overeenkomstig je identiteit als Israëliet. En bekeer je en ga leven als volk van God en als bruid. Daar hebben we 50 dagen naar uitgezien, naar het ontvangen van die wet. En nu legt de Heere God die wet in ons hart. Nu is het wekenfeest meer dan ooit een echt wekenfeest, echt een Pinksteren. En dat is de betekenis van Pinksteren. Bevrijd om vrucht te gaan dragen, bevrijd om de Heere toe te behoren. Wat mooi. Trouwens nog een ander aspect, vind ik ook zo mooi waar ik u op wil wijzen. Het is zo wonderlijk, het past zo mooi in elkaar allemaal. Er kwamen altijd heel veel Joden naar Jeruzalem en Jodengenoten om dit wekenfeest te vieren. Dat lezen we ook in Handelingen 2. Ze waren daar bij elkaar. En wat staat er natuurlijk? U kent het natuurlijk wel. Uit alle volken die er onder de hemel zijn. Dat zijn geen heidenen, maar dat zijn allemaal Joden uit de verstrooiing. En Jodengenoten die zich bekeerd hadden tot het Joodse geloof. En dan komen ze uit al die gebieden, komen ze. Maar wat deden ze tijdens dat Pinksterfeest, en dat gebeurt tot op de dag van vandaag? Ze blijven de hele nacht op. Op de vooravond van Pinksteren, op de vooravond van de 50ste dag. De dag begint altijd met de avond. Dus ze beginnen 's avonds al met leren. En er zijn er die dan de hele nacht doorgaan met leren. De zogenaamde leernacht. Wat lezen ze in die leernacht? Ze lezen Exodus 19 en Exodus 20. Ze lezen ook Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Ze lezen ook Ezechiël 1 en 2 en 3. En daar lezen ze over dat de Heere zich openbaart en zijn heerlijkheid openbaart met stormwind en met vuur. Dat gebeurde zowel in Exodus 19 als ook in het boek Ezechiël komen we dat tegen. En wat gebeurt er dan? Dan hebben ze de hele nacht hebben ze geleerd. Dan staat er ook, ze waren bij elkaar. Er staat niet, ze kwamen bij elkaar. Maar ze waren al bij elkaar. Waarom? Omdat ze al de hele nacht in de synagoge hadden gezeten. Of op het tempelplein. In ieder geval, ze zochten elkaar overal op. Ze blijven soms een hele nacht op om dat woord van God tot zich te nemen. En ook nu, als Israël nu Pinkster viert, dan doen sommige orthodoxe Joden dat nog steeds. Dan hebben ze dat gelezen. En notabene, over Mozes en Ezechiël. En over wind en vuur en ze lopen naar buiten. En wat gebeurt er? Ineens is daar het geluid als van een geweldige windvlaag. En ineens is daar vuur. Ze werden alle vervuld. En er waren tongen als van vuur die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen. Het is boven natuurlijk door God gearrangeerd. Boven natuurlijk door God gearrangeerd. Waar ze net die nacht over hebben gelezen en wat ze hebben gevonden in Gods woord, dat zien ze dan als het dag is geworden en als dat plotseling gebeurt en als dan de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest, dan zien ze precies hetzelfde als wat ze in de Bijbel hebben gelezen. Ziet u dat? Wonderlijk, niet? Heel wonderlijk. Ik ga voor u de parallellen nog één keer op een rijtje zetten. En dan hoop ik dat u nooit meer zult vergeten dat het feest van de geest het feest van de wet is die in ons hart wordt gelegd. En dat het werkelijke bewijs van het ontvangen van de Heilige Geest is dat je een verlangen van binnenuit krijgt om naar de wet van God te gaan leven. En dat je met Psalm 119 kunt gaan zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Dat is niet wettisch. Dat is niet wetticisme. Dat is niet rechtvaardiging door werken. Maar dat is wel dat de geest ons andere mensen maakt, waardoor wij als de bruid van de Heere gaan leven. Een liefdesrelatie met hem hebben. En net zo goed als dat je, als je van je vrouwen houdt, dan ga je op een bepaalde manier leven. En dan bloeit die liefde op. Dat zo ook in onze relatie met God is, omdat we Pinksteren persoonlijk hebben meegemaakt. Ik heb het al genoemd. Het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd dat op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, een bazuingeschal, zodat al het volk in het kamp was, beefde. Exodus 19 vers 16, Handelingen 2 vers 2 spreekt over een hard lawaai, veel geluid. Precies hetzelfde. Ten tweede, de berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heer er in vuur neerdaalde, Exodus 19 vers 18. Handelingen 2 vers 3, aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. Op de berg Sinaï ontving Mozes de woorden van God. In Handelingen 2 ontvingen de discipelen de Heilige Geest en ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Ook een parallel. Op de Sinaï trouwde de Heer met zijn volk. In Handelingen 2 ontstaat de bruid van Christus. Dat is ook nog allemaal Israël. Later mogen wij als heidenen daar ook bij gaan horen. Maar die bruidsrelatie is een parallel. Ik heb al genoemd de chronologie. 50 dagen na Pesach is Pinksteren, is het wekenfeest voor Israël. 50 dagen nadat Jezus ons paaslam is geworden, het lam van God was dat de zonde de wereld wegdroeg. 50 dagen later wordt de geest uitgestort. Het Pinksterfeest is ook een oogstfeest. Het is het begin van het binnenhalen van de oogst. Al vroeg in het seizoen begint de oogst in Israël, omdat het natuurlijk veel warmer is dan bij ons. En in de winter valt regen, niet in de zomer. En zo is het de uitstorting van de geest in Handelingen 2, het begin van het binnenhalen van de oogst, de opbrengst van de verdiensten van Christus. De wet wordt ontvangen op de berg Sinaï en de wet wordt ontvangen in het hart als de geest de wet in het hart legt. En nou nog één parallel en dat vind ik heel treffend ook en dan sluit ik af. We lezen in Handelingen 19 en 20 dat Israël de wet ontvangt. De wet op stenen tafelen. Maar we lezen ook dat het kort daarna al misgaat. Want het is niet zo lang daarna, als Mozes nog lang op die berg blijft, dat het volk in grote afgoderij valt. Ze hebben hier in Exodus 19 hebben ze gezegd, ja, wij zullen alles doen wat de Heer ons zegt. Ja, wij willen zijn bruid zijn. Ja, wij zijn zijn volk. En wij zeggen ja tegen dat verbond met de Heer. We zeggen ja op de vraag of wij trouw willen zijn. Maar daarna, als Mozes lang wegblijft, dan valt het volk in de aanbidding van het gouden kalf. En ze overtreden al een hele serie van de 10 geboden. Als gevolg daarvan sterven er 3000 man. 3000 mensen sterven. Als gevolg van het ontvangen van de geest op die eerste Pinksterdag komen er 3000 mensen tot geloof. En dit is wat Paulus bedoelt met de letter dood, maar de geest maakt levend. De wet die de mens niet uit zichzelf kan houden, waardoor de mens schuldig komt te staan en onder het oordeel komt. Die wet, als die alleen maar op stenen tafelen gegeven wordt, dan is die wet dodelijk. De wet is mijn dood, want die wet veroordeelt mij. De geest communiceert ook genade, de genade van Christus, en legt de wet in ons hart, waardoor we wel anders gaan leven. En iemand heeft gezegd, de tragedie van de Sinaï werd omgekeerd op die eerste Pinksterdag. Mooi, hè? Het sluit zo mooi bij elkaar aan. Het sluit zo mooi bij elkaar aan allemaal. En daarom is mijn vraag aan u en de vraag die ook naar mij komt deze morgen. Leven wij nog autonoom? Of willen wij werkelijk luisteren naar wat God tegen ons wil zeggen? De geest is de geest van de waarheid. En het is de waarheid die ons vrijmaakt. Wij mogen capituleren voor de liefdemacht van onze God en ons aan hem overgeven zoals je capituleert voor de liefde in de relatie tussen man en vrouw. Op een gegeven moment dan geef je je over aan die liefde. En dan zeg je, ik wil van jou zijn. En dank je wel dat je van mij wilt zijn. Daar geef je je aan over. En dan wordt het allemaal anders. Dan wordt je leven anders. Ik zag van de week, daar kwam mijn zoon mee. Een TikTok-filmpje. Ik kan het u niet laten zien, want ik heb het niet meegenomen en het is ook alleen in het Engels. Maar er is iemand die heeft ontdekt dat als mensen slechts één keer in de week in de Bijbel lezen, zoals we nu vanmorgen hebben gedaan, Als dit het enige uur is in de week dat u christen bent, dat maakt niet zoveel verschil in het dagelijks leven. Als mensen twee keer in de week in de Bijbel lezen, dan is er ook nog een verwaarloosbare invloed op het dagelijks leven. Als mensen drie keer in de week in de Bijbel lezen, dan is er een beetje meer invloed, maar nog steeds niet veel. Maar vanaf dat mensen vier keer in de week in de Bijbel lezen, of vijf keer, of zes keer, of zeven keer, gewoon als je zelf zegt, geef mij dat woord. Geef mij die wet. Geef mij dat woord van God dat mij leert om te leven. Geef mij dat woord van God dat mij de wil van God voor mijn leven openbaart. Geef mij dat woord dat mij de kunst van het leven leert verstaan, zodat ik mezelf overwin en zodat ik een ander leven zal leiden. De werking van de Heilige Geest is nauw verbonden met het woord van God. Als we dat gaan lostrekken, dan komen we in de mystiek terecht. Dan kom je in de ervarings, in het feel-good geloof terecht. En in al het hele idee dat de Geest te maken heeft met opwindingen, met enthousiasme en zo. Maar de Geest werkt daar waar het woord open gaat. Als mensen vier keer per week of vaker dan dat bezig zijn met het woord, is bewezen dat er een grote verandering plaatsvindt in mensenlevens. Dat problemen met persoonlijke boosheid met tientallen procenten afnemen. Dat gevoel van eenzaamheid met 50% afneemt. Dat verslavingen, seksverslavingen, pornoverslaving met meer dan 60% afneemt. Dat het getuigen worden van Christus en praten over het geloof met meer dan 200% toeneemt. En dat het leven echt heel duidelijk verandert. Omdat de Geest werkt door het woord. Omdat de Geest het woord in ons hart legt, de wetten in ons hart legt. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zal zondigen. Dat is waartoe de Heere God zijn Geest heeft uitgestort. Daarom ben ik zo blij dat jullie een gemeente zijn die echt aandacht willen geven aan het woord van God. Die zeggen, wij willen niet een feel-good evangelie. Wij willen niet een prediking waarin alleen maar mooie verhaaltjes verteld worden. Wij willen niet populair zijn en meegaan met de cultuur waar wij in leven. Maar jullie zijn een gemeente die zeggen, wij willen dat dat woord open gaat. En ik hoop vanmorgen dat u ook hebt gehoord dat woord van de Heere God. Dat u de schoonheid en de kracht en het wonderlijke, het uitzonderlijke van het woord van God opnieuw bent gaan begrijpen en inzien. En dat je Pinksteren meer dan ooit begrijpt. Meer dan ooit begrijpt. Het Joodse Pinksteren is de basis waar het vandaan komt. En ook wij mogen nu zo'n uitverkoren volk zijn. Een koninklijk priesterschap. Een volk Goden ten eigendom. Bruid van de Heere. De Geest ontvangen. Om voor altijd te zeggen, Heer, ik geef me aan u over. Ik ben van u. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat we een bekeerd leven leiden door de Heilige Geest. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen. Genade, uw genade is mij genoeg.